Heel lang geleden heb ik voor het eerst iets gehoord over de brede en de smalle weg. Dat was een soort poster van, dat heette toen waarschijnlijk anders. En dat stond op de brede weg van alles. En op de smalle weg, dat was eigenlijk de weg die je zou moeten bewandelen. Nu hoorde ik vorige week iemand zeggen, en dat wil ik gewoon herhalen. Er is toch nog iets goeds op die brede weg. En iedereen vraagt zich af, dat heb ik me ook afgevraagd, wat dan? Wat zou er dan goeds zijn op die brede weg? En het antwoord luidt, er is ruimte om te keren met je auto. Pak hem maar. Ja, dat is... Dat is zeer zinvol. Ik wil daar geen grapje van maken. Maar als er iemand is die zich nog op die brede weg bevindt, dan kun je vanavond omkeren. Je kunt de andere kant op gaan. En naar die smalle weg gaan. Die smalle weg leidt, volgens die poster, maar ook volgens de schrift, naar onze Heer Jezus en naar de heerlijkheid waarvan we zongen. 1 Johannes 5.
Ja, ik doe het al.
1 Johannes 5. Vers 1 tot en met 13 staat op het lijstje. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat we de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last, deze vertaling. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed, Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, deze vertaling, ik kom daar straks nog even op terug. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Omdat hij niet gelooft, heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik gesproken aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Tot zover het lezen van de schrift. een bijzonder stuk tekst. Met een hele diepe, bijzondere inhoud. Uit God geboren, dat komt een aantal keren voor. Maar dat komt al eerder voor in deze brief. Hoofdstuk 2 vers 29, u mag het even opzoeken. Het is maar misschien anderhalve bladzijde terug. 2 vers 29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dus uit God geboren betekent iemand die rechtvaardigheid doet. Hoofdstuk 4, vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Kent God. Uit God geboren is iemand die lief heeft. Uit God geboren is, hoofdstuk 5 vers 1, hebben we nu vanavond gelezen. Uit God geboren. Dat is ieder die gelooft dat Jezus Christus de gezalfde, de Christus is. En hoofdstuk 5 vers 4 nog een keer. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus wie de wereld overwint, is uit God geboren. Even, gewoon technisch, maar probeer dat maar op een rij te zetten. Dan ineens krijgt die uitdrukking toch wel wat meer power, kracht. Het is iets bijzonders. U weet allemaal dat Nicodemus een vraag stelde, hoe kan dit? In Johannes 3. En dan zegt de Heer Jezus, als je niet wederom geboren bent, dan kun je het vergeten. Uit God geboren. Niet door het vlees, door het zaad, door de wil van een man, maar uit God geboren. Het is duidelijk een heel bijzonder iets dat je wederom geboren bent. Dat heeft te maken niet met vader, moeder, met hun huwelijk, maar dat heeft te maken met wat de Heilige Geest aan het doen is in jou. Aan het doen was in jou. Gedaan heeft. En op een bepaald moment durf je zeggen, kun je zeggen, ik ben opnieuw geboren, uit God geboren. Op een nieuwe manier. Van God uitgeboren zelfs. En ik hoop van harte dat niemand van ons daar buiten staat. Ik richt me ook tot hen die leven uit God hebben, dus opnieuw geboren zijn. Geboren zijn, zoals het hier staat, uit water en geest. En door het bloed. Daar kom ik straks op terug, omdat ik het graag wil verduidelijken. Maar dat is een proces. Dat is iets nieuws. Dat heeft niet te maken, zoals het evangelie van Johannes zegt, niet uit de wil van de man. Vergeet dat maar. Maar dit, uit God geboren. U weet niet hoe rijk u bent als u van God uit geboren bent. En hoe durf je dat te zeggen? Nou, als je gelooft dat Jezus Christus de Messias is. Heb je dat gedaan? U hoeft mij geen antwoord te geven, maar halleluja. Ja, door Gods genade. Mijn lievelingslied is, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook is betoond. Dat heb ik weet niet hoe vaak geroepen. Maar uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Maar uit wat God gedaan heeft. Wat God van plan was te doen. Maar ook gedaan heeft. Dat eerste is absoluut moeilijk. Dat God van plan was dat te doen met mij. Maar daar hoort u nog iets over. Heel bijzonder. Maar mensen die opnieuw geboren zijn, die zullen per saldo, dat kan niet anders, ook lief hebben die andere mensen die ook uit God geboren zijn. Die hebben hetzelfde leven. Dezelfde oorsprong. Dezelfde doorstroming. En dezelfde motivatie. Uit God geboren betekent dat je de broeders en zusters die bij het lichaam van Christus horen, die door de Heilige Geest in datzelfde lichaam zijn gedoopt, door de Geest tot één lichaam gedoopt. De Heilige Geest doopt tot één lichaam, voegt bijeen in een lichaam waarvan hij het hoofd is, de Heer Jezus, en wij leden zijn, onder of boven of middenin, waar u ook maar zit. Zijn zaak, van allen die uit God geboren zijn, wordt verondersteld dat ze die andere leden van het lichaam lief hebben. Dus daarom zegt Paulus, de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb jou niet nodig. Of andere dingen. Vul maar wat in. Maar dat eigenwijze hart van ons denkt, jawel, maar ja, als ik er niet zou zijn, zou het hele lichaam in elkaar ploffen. Nou, dat zou wel eens een beetje mee kunnen vallen. Je kunt niet zonder die ander. En die ander kan ook niet zonder jou. En dat is een hele goede stelling om eens een keer op te houden met hoogmoed, met veronderstelling dat de een meer is dan de ander of belangrijker is. De leden die wij het meest belangrijk vinden, zegt de Bijbel, misschien is dat wel die mond, dat gewaffel of dat gepraat, dat gebabbel. Daar kun je best zonder praten. Maar er zijn onderdelen in je lichaam, denk maar eens aan een alvleesklier, of waar je niets van hoort, ziet, merkt. Ja, als er iets kapot is, dan weet je het heel zeker. Maar dat zijn de meest wezenlijke elementen waar je niet zonder kunt. En zo ligt het ook in het lichaam van Christus. En daar heeft Johannes het over. Elkaar lief hebben. Dat is niet zomaar een soort sociale code of een elkaar helpen met de collecte en zo, 555, en dan omdat ze in nood zijn of omdat ze geholpen moeten worden, omdat daar iets. Nee, ja, dat ook. Natuurlijk, dat ook. Dat wordt nooit aan de kant geschoven. Nooit. Maar het gaat in de eerste plaats om dat andere leven uit dezelfde bron. U bent uit God geboren. En hieraan weten wij, zegt vers 2, dat we de kinderen van God lief hebben wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. De test is, hoe is jouw verhouding met God de Vader? De Heer Jezus zegt tegen mij, dat is mijn lievelingstekst, de Vader zelf heeft u lief. Dat komt uit Johannes 16. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Prachtige tekst. De Vader heeft mij lief. Maar ik dan? Waaruit blijkt nu dat ik dat nieuwe leven heb? Nou, dat ik God lief heb. Nou, dat kun je dus 's nachts doen. Dat kun je op je bed doen. Dat kun je met je ogen dicht doen. Dat kun je met je handen gevouwen doen. En met je knietjes gebogen. Op alle mogelijke manieren kun je dat uiten. Maar hoe vertaalt zich dat? Nou, dat ik jou moet liefhebben. Dat is best een opgave, want als ik jullie allemaal ken, het zootje ongeregeld. Ik heb het over mezelf hoor. Ik vergeet nooit een hele oude baas die ik heb mogen begraven ooit in het westen van ons land. Die vertelde dat een jongeman tot geloof gekomen was door hem, door zijn dienst. Nou, hij heeft velen bij de Heer gebracht. En ik kwam bij hem terug. En die was in Amsterdam, ergens terechtgekomen. En hoe gaat het daar? Ja, ik bezoek de dienst, ik bezoek een kerkdienst. Maar ze hebben mij daar niet lief, zei hij tegen die oude baas. Zo zei die man, dat klopt ook. Dat staat ook nergens in de Bijbel dat ze dat moeten doen. Maar jij moet de broeders lief hebben. Dat staat er wel. Dus niet de vraag of die anderen jou lief hebben. Dat regelt de Heer wel. Maar of jij die anderen lief hebt, dat is de verantwoordelijkheid. En ik hoop van harte dat overkomt. Niet om een soort sociaal gedrag aan te praten, maar om te vertellen dat het nieuwe leven zich gaat uiten. Dat moet zichtbaar worden. Nou, dat is best pittig. Ik heb geen moeite met vanavond en met u persoonlijk, dat bedoel ik niet. Maar er zijn momenten geweest dat ik dacht, nou, hem liefhebben, ja, dan moet ik mezelf wel even onder handen nemen. Dat is wel een opgave. En dat staat hier in vers 3, want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden in acht nemen. Want dit is zijn gebod. Hebt vurige liefde onder elkander. En zijn geboden zijn niet zwaar of zijn geen zware last. Nou, ik vond dat een hele bijzondere opgave toen. Ik mocht een inleiding houden vorige week donderdag over het boek Job. Ergens in ons land. En dat was het stukje waarin de vierde vriend uit het boek Job aan het woord komt. Ik weet niet of u het boek Job, ja, u kent het natuurlijk uit uw hoofd, dat leest u bijna dagelijks of wekelijks. Goed. Nou, hele stukken overgeslagen vroeger. Ik denk, nou, pff, al die verhalen en al die toespraken. Maar als u het één keer probeert, dan raakt u verslingerd aan dat boek Job. Dat kan ik u verzekeren. Maar Job heeft in een hele moeilijke situatie gezeten. Hij was bijzonder rijk gezegend en alles kwijt in één dag. Zijn vrouw zegt, zeg God vaarwel en sterf. En Job zegt, zou ik het goede uit de handen van de Heer aannemen en het kwade niet? Dus groot probleem. Ja, maar zegt de Satan, als je ook nog hemzelf aantast, lijfelijk, dus aan zijn lichaam, dus dit waren zijn spullen, zijn bezittingen, dan piept hij wel anders. Nou, maar hem zit hij onder de zweren. En met een potscherf zit hij zich nog wat te krabben. De rest is puin. En dan begint dat. Ik weet niet of u dat boek een beetje kent, maar daar komen vrienden op bezoek. Dat zijn dus collega-herdersvorsten uit die tijd. En die komen hem. Ja, daar waren geen Hollanders, dat kan ik u verzekeren. Ze hebben zich 7 dagen stilgehouden. Dat bestaat voor een Hollander niet. Dat kan niet. Die houden hun mond niet. Maar goed, 7 dagen hebben ze stilgezeten daar bij elkaar. Ze hebben Job eigenlijk ruimte gegeven om te treuren. En dan beginnen ze. Job heeft zijn klacht geuit. Die vrienden gaan antwoord geven. En dan gaat het heen en weer. Vriendje 1 en dan Job een paar keer. En dan hij weer een paar keer. En dan vriendje 2 en dan. En vriendje 3 komt. En dan bent u al lang murm geslagen. En denkt u van, alsjeblieft, wat moet ik daarmee? Nou, misschien komt dat nog een keer. En als die vrienden allemaal uitgesproken zijn en Job alle antwoorden heeft gegeven, dan komt vriendje 4. En die zou je eens moeten lezen vanaf hoofdstuk 32. Elihu, heet die man. Maar die gaat niet Job beschuldigen. Die anderen hebben gezegd, Job, moest luisteren, zeg maar wat je verkeerd gedaan hebt. Er moet iets niet goed zijn met je, want anders was je dit niet overkomen. Werkheiliging. Bij alle drie de vrienden. En daarom staat aan het eind van het boek, ze hebben niet recht van Job gesproken en ook niet recht van de Heere gesproken. Dus je kunt die hele verhalenbundel een beetje in de kast zetten van niet recht van Job en ook niet recht van de Heere. Nou, dan hoef ik het ook niet te lezen. Bijna, hè? Mooi excuus, hè? Om het grootste deel van het boek Job over te slaan. Toch niet doen, maar even om het te begrijpen. Maar die vierde vriend heeft niet beschuldigende dingen gezegd. Heeft gezegd, weet je eigenlijk wel wie de Heere is? En in dat verhaal staan hele bijzondere dingen. En ik zou wel graag een keer 7 punten uit die vierde vriend willen benoemen. Dat is een preek op zich. Heel apart. Maar 1 daarvan is, en dat ga ik je voorlezen. Job. 34. Ik weet niet even of je het op wilt slaan, maar ik lees het in elk geval voor. Job 34, vers 23. Zeker hij, de Heere God, legt de mens niet te veel op, zodat hij tegen God in het gericht zou kunnen komen. Hoort u het? De Heere legt niet te veel op. Zo, die vierde vriend begint met dat de Heere spreekt. 2 maal, 3 maal. om tot bekering te komen. En tweemaal, driemaal, om als je tot bekering gekomen bent, om vol te houden. En dan gebeurt er van alles. En of dat in jouw leven wel of niet zwaar genoeg is of niet zwaar genoeg is, dat laat ik even liggen. Dat kan ik niet beoordelen op dit moment. Maar de Heere spreekt. De Heere spreekt. En de Heere is de grote leraar in dit stuk. En hij geeft onderwijs aan Job. Hij vertelt hoe het zit. En nu zegt die vierde vriend, hij legt de mens niet te veel op. En dan kunt u zeggen, nou Job, het kon eigenlijk niet beroerder. Het kon eigenlijk niet meer. Hij was alles kwijt. Al zijn bezittingen en zelfs zijn kinderen. En toch, hij legt de mens niet te veel op. Hoort u Paulus zeggen, wat winst voor mij was, heb ik om Christus wil schade en rek geacht. Hoort u hem zeggen, Heere, ik heb 3 keer gebeden, neem toch die doorn in het vlees van mij weg. En nu roemt hij in de zwakheden. En nu staat hier, zijn geboden zijn geen zware last in onze tekst van vanavond. Die link, die heb u nu. Hoort u de Heer Jezus zeggen, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven en neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht, is licht en mijn last is licht. En je zult rust vinden voor je ziel. En nu probeer ik het. Ik zei vandaag tegen Henry, ik heb wat gelezen. Heb u ooit geprobeerd, wie van u heeft een hond? Heb u die hond wel eens leren vliegen? Nou, nee, probeer. Ik heb nooit een hondje gehad, maar het lukt niet. En je kunt het ook met een kat proberen, met een poes. Die kan het ook niet. Maar stel nu dat u een vogel hebt. Een jonge vogel. En die hebt u opgevangen. En die probeert u op een bepaald moment te leren vliegen. Nou, dat lukt heel goed hoor. Maar die vogel is er dan zelf aan toe en die is in no time weggevlogen. Waarom zeg ik dit? Omdat die vogel een hele andere natuur heeft dan die hond. En nu kom ik bij dit. Vanaf het moment dat u uit God geboren bent, heb u een nieuwe natuur gekregen. En nu kunt u dingen die u daarvoor nooit kon. U kunt wel vliegen. Ik hoop dat het landt bij je. Maar dit simpele voorbeeld van die hond helpt je daarbij. Je bent opnieuw geboren. Daar begon ons hoofdstuk mee. Uit God geboren. En nu kun je die last wel tillen. Toen je niet uit God geboren was, kon je die last niet tillen. Maar omdat je nu een nieuwe natuur hebt, uit God geboren, de Bijbel zegt heel precies zelfs deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. 2 Petrus 1. Nu kun je het wel. Dat. En daarom staat hier dat je uit God geboren bent. Want uit God geboren mensen hebben een heel nieuw perspectief. Zien de dingen ook anders. Zien zelfs de moeilijke dingen heel anders. Is de Heer Jezus de moeilijke dingen uit de weg gegaan? Nee, hij wist heel precies wat zou komen. Hij is heel bewust op weg gegaan naar Golgotha. Hij wist vooraf te zeggen hoe dat zou gaan, wat er zou gebeuren met hem. En hij heeft het echt op zich genomen. Het is alsof het bij hem hoort. Heeft hij die pijn niet gevoeld? Jazeker. Die fysieke pijn heeft hij ook gevoeld. Maar zeker de pijn die de zonde veroorzaakt heeft. Maar hij heeft een nieuwe natuur. En jij hebt nu een nieuwe natuur. Uit God geboren. En dat betekent dat je heel anders in die dingen staat. Zou die jou geboren deed worden. Mag ik het zeggen met een voorbeeld van de Heer Jezus? Als een zoon zijn vader om een vis vraagt, zou hij dan een slang geven? Heb je het weer? Job kwam er doorheen en de Heer heeft hem buitengewoon gezegend. Het eind van het boek is schitterend. Ook moest Job gaan bidden voor die drie vrienden die hem zo beschoten hadden met hun woorden. En dat heeft hij ook gedaan. En jij en ik horen nu, en zijn geboden zijn niet zwaar. De wereld zegt, dit kan niet. En ik weet het wel, als op deze wijze over de Heere God gepraat, of over godsdienst gepraat wordt, of over ja, op weg naar de hemel, en dan al die moeite, en dan moet je dit, en dan moet je zus, en dan moet je daar, en nou ja, al die lasten. Ik weet, je kunt eindeloos over die lasten gaan praten. Maar de Bijbel bedoelt te zeggen dat je eindelijk een keer doordenkt met 1 Johannes 5. Van wie ben ik eigenlijk dan? Uit God geboren. God heeft jou tot zijn kind gemaakt. En in Christus aangenaam en bedoeld om in het huis van de Vader te zijn. Daar kom ik straks nog op terug. Maar dit proces is zo prachtig, zo schitterend. Dat helpt. Dat geeft kracht voor morgen en voor overmorgen. En ik weet niet of je dan volhoudt. Misschien zak je dan weer. Ja, misschien ontzink je dan alle moed weer. Maar dan hoop ik dat er een ander naast je staat. Zegt, kom op vriend. Ik heb je lief. Want ik ben van hetzelfde hout. Ik ben van dezelfde family. Ik hoor ook bij hem. We gaan samen. En de een, zegt Jesaja 42 geloof ik, zegt tegen zijn ander, zegt zijn vriend, kom op vriend. Houd moed. Dat staat hier. Want al dat God geboren is, overwint de wereld. De wereld, die zegt, met zo'n God? Dat kan helemaal niet. Als God een beetje God is, dan ging het je voor de wind. Dan was je miljonair. Nou ja, een andere term. Veel meer. Maar u hoort het in uw familie, op de verjaardagen. U hoort het in de straat en soms in de kerk. Jammer genoeg. Werkheiliging. Je hebt het verdiend hoor. Je hebt het echt verdiend hoor. Ook al denk je bij jezelf, je hebt daar nooit een vinger uitgestoken, nog niks, nooit wat gedaan. Dan zeggen ze dat nog. Zo praten we. Mensen. Dat is de wereld. Hun denken is heel anders. Hun beleven is anders. Ja, die wereld moet je overwinnen. Dat moet je doorheen, je bent in deze wereld. Je kunt niet zeggen dat je er niet bent. Maar je denkt anders, totaal anders. Nu, dat is het wat hier staat. En ik vind het zo prachtig dat wat uit God geboren is te maken heeft met ons geloof. Geloof je dat? Martha zei, ja Heer, ik geloof. Maar ze zat nog wel diep. Maria zei, Johannes 11 citerend, weet je wel, bij het graf van Lazarus. Maar dan zei gelukkig, kom mijn ongeloof te hulp. Ja, doe dat dan. Zou je nu eens een keer tegen de Heere God willen zeggen, dank u wel dat u mijn vader bent. Dat ik uit u geboren ben. Dat ik leven uit u heb. Ik ben hier wel, maar ik hoor u helemaal niet. Ik hoor daar waar u bent. Waar bent u dan? In het huis van de Vader. Daar hoor ik, daar ben ik. Daar hoor jij ook. Daar wil ik je hebben. Heel nieuw leven, heel anders. Al die andere mensen die dit niet hebben. Waar ze dan wel zijn, dat laat ik los. Dat is niet aan ons. Het is nooit aan ons om te bepalen. Die zijn daar en die zijn daar. Nou, vergeet dat maar. Jij. Heel persoonlijk, jij hoort daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En dat is in het huis van de Vader, van jouw Vader. Dat is jouw Vader. Dat is mijn Vader. Ja. Dat is mijn Vader. Ik spring even vooruit naar vers 11. Want dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Een schrijver die een verhandeling heeft geschreven over de eerste Johannesbrief, heeft het zo ongeveer weergegeven. Dat lied werd niet geciteerd, maar ik stond laatst voor een poppenraam. Nee, hoe heet dat? Ik weet niet precies. Er is een liedje van. Dat liedje. Nou, daar sta je dan te ginnegappen. Misschien staat het, gaat het nu wel over een computer, of misschien gaat het wel over andere elektronica. In de etalage sta je maar te loeren en te kijken. Nou, dat kan net zo goed voor de beeldbuis, dat kan ook in je computer, op je computerscherm, als je met een webwinkel verbonden bent. En maar kijken. Ja, zo. En als je geen geld hebt, is het niet bereikbaar voor je. Je kunt je alleen maar verlekkeren met: als ik nog een keer geld zou hebben, dan zou ik dit of dit gaan kopen. En stel nu eens dat je het allermooiste voor je ziet. Dat is wat hier staat, het getuigenis. En je staat ervoor en dan gaat op een bepaald moment de deur van die winkel open. En dan komt de eigenaar van die winkel, die niet alleen de deur open doet, maar tegen jou zegt: kom maar binnen hoor. Nou ja, dan kom je iets dichter bij de spullen, maar dan ben je er nog niet. Want je hebt het vermogen niet, je hebt het geld niet om die spullen te kopen. En stel nu eens dat hij tegen je zegt: je hoeft niet alleen hier te kijken, maar je krijgt het. Het staat hier in de tekst. En dit is het getuigenis, vers 11, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Heb je daarvoor betaald? Nee, dat had ik niet. Kon je het betalen? Dat kon ook niet. Maar God heeft het jou gegeven. In dit leven is in zijn zoon. En wat er dan gebeurt, dat is zo overweldigend. Dan krijg je die spullen waar je ginnegappend voor stond, waar je naar verlangde, die je niet kon pakken omdat het onbereikbaar was voor je. En dat wordt je gegeven. Waar gaat dat dan over? Ik spring een stukje vooruit, maar ik laat dat maar over me heen komen nu. Het gaat er hier over. Ik heb een vriend die 55 jaar met mij gedeeld heeft en ik met hem. En die was die zwaar dement. En daar heb ik last van. Daar heb ik moeite mee. Dat iemand die zo close, met wie je zo close was, maar dat delen, dat samen delen is voorbij. Dat kan niet meer. Twee weekjes terug, denk ik, of anderhalve week terug, waren we bij hem in een tehuis. Ik kan ook niet meer thuis zijn. Zijn vrouw was, ik had zijn vrouw gebeld van: we gaan er naartoe, het is beter dat jij ook komt. Dat is ook allemaal gebeurd. Ik heb echt gevraagd: hier, wat moet ik nou zeggen? Wat zou nog overkomen? Binnen Efeze 1. U vindt het misschien overdreven, maar de Heer gaf heel veel rust om Efeziërs hoofdstuk 1 met hem te lezen. Hij heette Wim. Ik zei: Wim, er was een bepaald moment geen Zwolle, want daar woonde hij. Er was niks van Nederland. Er was niets van Europa. Er was niks van deze wereld. Er waren geen sterren, er waren geen planeten, er was helemaal niks. Er was zelfs geen hemel en er waren nog geen engelen. Er waren ook geen cherubijnen, er was nog helemaal niks. Het enige wat er was, dat was een ruimte waar drie mensen woonden. Zo heb ik het gezegd. En hij kijkt me aan met grote ogen. Ik zeg: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, kwam over. En daar hebben ze toen gezegd, toen er helemaal niets was: weet je wat we willen? We willen Wim bij ons hier in dit huis hebben. Alleen maar drie. En jij, Wim, werd uitgenodigd om daar te zijn. Zijn reactie was, er moet er een gat in het plafond. Nou, waar hij dat vandaan haalt, weet ik niet. Maar ik snap het helemaal. Dan moet er wat gebeuren. Ik zal het verhaal maar kort maken. We hebben, ik denk, anderhalf uur daar gezeten met elkaar. We hebben gezongen. En elk lied zong niet mee, hoor. Dat blijkt een geheugen te zijn. Niet aangetast nog. Nee, daar hoor ik heel veel. U hebt ook voorbeelden dat ze dat geestelijke of liederen of bepaalde teksten ineens toch paraat hebben, nog kunnen citeren. We hebben gezongen. We hebben het daarover gehad. Maar stel nu eens dat we datzelfde zouden zeggen hier vanavond. Dat ze daar in de hemel, die bestond nog niet. In de beginne schiep God de hemel. Dus de hemel hoort nog bij de schepping. Het vaderhuis niet. De hemel wel. En dat ze daar in het vaderhuis gezegd hebben. Weet je, dat wat daar op 14. Het is vandaag 14. Gelukkig. Ik vergis me niet. Wat er op 14 februari gebeurt. Dat groepje wat er bij elkaar is in Emmen. Dat willen we bij ons hebben hier in het vaderhuis. Er was nog niks. Er waren geen engelen. Er was ook nog geen duivel. Er was helemaal nul. Er was helemaal niks. Maar jullie zijn uitgenodigd. Bedoeld. Om daar te zijn waar de Vader is en waar de Heer Jezus plaats bereid heeft en waar de Heilige Geest is om daarvoor altijd bij Hem te wonen. Om daar te delen. Daar. Dat is ons huis. Dat is ons einddoel. Daarheen zijn we op weg. Dat is het getuigenis waarover het hier gaat. Echt aan. Dit is echt, dat is de lading. Dit is de etalage. Waar ik het zwaar zo hard bij je tegenaan kunt kijken. Maar waarvan je zou mogen zeggen. Maar de deur is geopend door de eigenaar. God heeft die deur geopend. Door zijn zoon te geven. Hem naar het kruis te laten gaan. Om die hele zondetoestand op te lossen. Dat zit ertussen. En nu zegt de Heer Jezus. Als ik klaar ben, kom ik je halen. Ik doe de deur open. Ik zeg een geopende deur. Het laatste Bijbelboek. Openbaring 4:1. En die worden ingebracht. Kom hoger op. Kom hierop. En ik zal u tonen wat hierna gebeuren moet. Kom hierop. De Heer Jezus komt ons halen en brengt ons daar. Niet zo precies in de hemel, daar komt ook, daar bent u ook. Daar komt u ook, waar de troon is en waar de engelen zijn. En waar enorme heerlijkheid en glorie is. Maar u wordt uitgenodigd om bij hem, bij de Vader en bij de Zoon te zijn. Dat is het leven in hem. Want hij is daar en jij zit in hem. Dat is ons onderwerp. Probeer één keer nu te zeggen, ik snap het niet helemaal, maar ik geloof het. Ik wil het aanvaarden, ik wil het naar me toe halen. Ik wil die etalage niet alleen zien, ik wil niet alleen zien ja, wat er zou kunnen gebeuren. Want als ik nou geld had, dan zou ik dus iets kunnen kopen. Nee, die deur is open en de eigenaar van die heerlijkheden, van al die mooie spullen, zegt, ik geef het je. Het is van jou. Het is jouw business. Maar je bent in hem. En hij heeft alles verworven. Hij is de grote erfgenaam van alle dingen. Hij brengt je daar. Dat is de taal van dit stukje. En dat is moeilijk over te brengen. Ik heb er de hele tijd tegenaan zitten kijken. Een aantal dagen. Je wilt zo graag de kern van dit stuk pakken. En de kern is dat jij zo bijzonder bent. Niet om wie je ten diepste zelf bent, maar omdat God je uitgekozen heeft om deel te krijgen aan de erfenis van de heiligen in het licht. Daarom. U bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. U bent buitengewoon bevoorrecht en bijzonder gezegend. En de Vader wil u daar hebben. Nou, eigenlijk zou je moeten zeggen, dank u wel, Heer, dank u wel, Heer. Daar mag je wel drie keer zeggen. Ik wil niet menselijk overdrijven of zo, maar soms ook gewoon zijn. We moeten proberen elkaar die kant op te duwen, want dat is wat daar hier staat. We zijn aan elkaar verbonden. Wat is nu de liefde die ik zou hebben naar jou toe? Wat zou dat betekenen? Van, na regen komt zonneschijn hoor. Ja, oh ja, nou. Daar zit je dan. Ja, daartoe zegt, na regen komt zonneschijn. Nou, zit je daar iets mee op? Even heel diep. Elk blijk van meewerken, van meeleven is welkom. Dat bedoel ik niet. Maar is dat het wat we tegen elkaar moeten zeggen? Of een heel andere invalshoek. Nou, mijn tante Truus, wat die meegemaakt heeft, daar kun jij wel bij verbleken. Nou, daar schiet je ook wat mee op. Tante Truus, ja. Nou, om een jaar bij jou misschien, maar hoe dan ook. Is dat de taal die we dan naar elkaar toe moeten zeggen? Of moeten we zeggen, zullen we eens naar de Heer Jezus kijken en zullen we eens gaan naar die etalage gaan kijken en eens kijken of die deur open is. Ik pak dat beeld maar even weer van die etalage met die spullen en die deur en die eigenaar. En al die spullen die liggen daar. En in hoeverre hebben we nu de vreugde van die spullen, van dat wat daar allemaal te kopen was, wat er te krijgen viel. En dat hebben we gekregen. In hem. Gekregen. We hebben hem. Het woord hebben, ja, dat is hetzelfde als een kind heeft een vader. Weet je, zo'n verhouding is dat. Nou, en jij en ik, we hebben dat. Dat is, nou, alsof het hele burgerlijke wetboek daaraan vastzit. Als onderbouwing, zal ik maar zeggen. Als zekerheid voor het verkrijgen van die spullen. En nu zegt de Bijbel hier, dat heb ik even overgeslagen. Maar ik wil vers 6 ook graag even benoemen. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt. Omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen. Nou, dan krijg je, ik weet niet of u daar ooit over nagedacht hebt, of u daarover iets gelezen hebt, maar er is een enorme discussie over de volgende tekst. Of die er wel of niet in hoort. Ik zou u daar niet mee vermoeien, maar de theologen die krabben zich achter hun oren. Als je goed kijkt, dan zie je de mondjes nog zitten. Ik gooi er maar weer een bungeltje in om even wat gas terug te nemen, maar niet om de kern te verliezen. Hoe dan ook, er zijn drie getuigen. Daar is iedereen het over eens. En dat is de drie die één zijn op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. De Geest, het water en het bloed. U voelt hem aankomen. Is dat het bloed en het water van Johannes 19? Weet je wel, waar de Heer Jezus doorstoken werd met die speer. En terstond kwam er bloed en water uit. Is dat bloed en water? Voor zover ik kan begrijpen. En ik mag mijn gevoelens geven. Als u in de buurt bent, dan moet u het maar anders zeggen. Het water is dat wat gebeurde toen de Heer Jezus begon. Namelijk, aldus betaamt het ons, meervoud, vader en ik, alle gerechtigheid van God te vervullen. Johannes de Doper zei, ik kijk wel uit, ik ga u niet dopen, ik moet door u gedoopt worden en dan komt u bij mij. Weet je, Johannes de Doper, die geschiedenis. En hij liet zich dopen. Hij voegde zich bij dat gezelschap. Wat zich ook liet dopen. Hij ging staan aan de kant van hen die hun zonden beleden en zich lieten dopen door Johannes de Doper. De doop van de bekering wordt dat later in de schrift genoemd. En hij voegde zich bij hen. Het water. Is dat voldoende? dat hij zich bij ons voegde. Dat is gebeurd. Hij kwam bij ons. Hij heeft zich richting ons bewogen en hij heeft zich gevoegd bij ons, bij dit gezelschap. Bij jou en bij mij. Nee, het was niet alleen water. Het was ook bloed. Dat is het eind van zijn bediening. Dit was het begin van zijn bediening. Bij Johannes de Doper. En het eind van zijn bediening was aan het kruis zijn leven geven. En toen kwam er bloed en water uit. Dat betekent dat hij echt gestorven was. En met zijn bloed heeft hij eens en voor altijd volmaakt hen die behouden mogen worden. Het bloed van onze Heer Jezus reinigt. En de geest, ja, die kwam gelijk om het hoekje kijken. Toen de Heer Jezus gedoopt werd door Johannes, kwam er een duif. Ja, die was erbij. En die was er onderweg bij. En die was er ook bij toen de Heer Jezus het werk volbracht had in de hemel. Ja, toen kwam de geest. Drie zijn er die getuigen. Het water en het bloed en de Heilige Geest. Dat is het fundament, het getuigenis van God. Hier op aarde, ik denk dat ik het zo mag zeggen. En u en ik staan daar nu achter. En we kunnen dit nu, als het ware, om ons heen waarnemen. Dit is wat we bij ons hebben. En wat de schrift daarover zegt, is schitterend. Dit is het getuigenis. En we hebben de Heer Jezus, zoals een kind een vader heeft. En dus, omdat we hem hebben, dus, we hebben hem gekregen. En hij zegt, ik geef u al mijn zegeningen, al de heerlijkheid die ik al had eer de wereld was, voor er iets bestond, alles heb ik ook aan hun gegeven. Ik geef hun de heerlijkheid die u mij gegeven hebt. De Heer Jezus heeft je zo enorm gezegend. Dat u denkt, waar heb ik me druk om gemaakt toen ik zo'n val had. Of toen ik het beroerd had. Of wat er dan ook gebeurde in mijn leven. Maar dit is dus alles van de Heer Jezus. Ja, alles van hem is jou gegeven. Johannes 17. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Al die heerlijke dingen. Wat gaat u dan doen? Nou, ik denk dat u gaat zeggen, Heer Jezus, dank u wel. En daar kom ik ook uit. Dit kleine stukje geeft zoveel informatie over wat er nog komt, wat u nog mee gaat maken, dat al de moeilijkheden van vandaag erbij verbleken. Dat is de insteek. Dat was bij Job de insteek. Dat is nu weer de insteek. En dat betekent dat we over alles heen hem zien. De heerlijkste van allen. En leven uit God hebben. En dat leven is in hem. Nou, wat is dat? Dat zijn al de zegeningen van hemzelf. Al de heerlijkheden van hemzelf. Al de majesteit, al de glorie van hem. U hebt dat gekregen. U bent niet alleen in het winkeltje gaan komen om daar nog een keer te kijken. Een beetje dichterbij. Nee, u hebt het allemaal gekregen. De hele uitstalling, de hele voorraad is van u. U hebt het gekregen. En u bent rijk. Rijk gezegend met alle geestelijke zegen. Dat is de insteek. En als je dat hebt, dan denk je misschien, dank u wel, Heer Jezus. Ik wil graag danken. Vader, dank u wel voor uw zoon. Dank u wel dat hij zo hier op aarde is geweest. Dat hij zo zijn eigen leven niet heeft geacht. Hij is naar het kruis gegaan. Heeft zich laten slaan en laten veroordelen. Hij had maar één kick kunnen geven. En een hele schare engelen stonden klaar om toe te slaan. Heeft hij niet gedaan. Hij zag over het kruis heen. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht, staat er van de Heer Jezus. We danken u voor hem, Vader, voor uw Zoon, de heerlijkste van allen. We prijzen u. Amen.